Goedemorgen allemaal. Ah, kijk. Nu goed, het is waar, na zo'n intens lied als hetgeen dat we net hebben gezongen, daar word je stil van, begrijp ik ook. Ik kijk er naar uit om te gaan doen wat ik mag doen, namelijk spreken uit Gods woord. Soms meer dan ooit, soms denk ik van, oh, ik moet... Het is weer iets wat ik moet doen, met plezier, maar ik voel het als moeten. En nu voelt het zo'n beetje als dat vuur waarover we zongen, als er nog vuur in je brandt. Bij mij brandt er momenteel een vuur, maar niet zoals een bunsenbrander of een gasvuur, gecontroleerd, maar zo'n beetje als een spontaan vuur. En ik heb wel netjes van alles voorbereid, maar het, ja, we zullen wel zien hoe het gaat. Succes ermee ook. Nu eerst een paar dingen, voor we in de Bijbel gaan. Levi heeft de meeste dingen al gezegd, maar ik wil er toch nog even een nadruk op leggen. Donderdag 26 oktober is de eerste Bijbelstudieavond. De interkringen gaan niet meer door in het kringsysteem, maar er zijn vanaf nu Bijbelstudieavonden die worden ingericht één keer per maand of één keer om de twee maanden, afhankelijk van hoe het lukt om ze in te plannen. Waar we over een bepaald onderwerp... Een heel specifiek bijbelsthema of een hedendaags thema waar we tegenaan lopen, waar we dan dieper op ingaan. Waar een spreker intern of extern een thema uit de doeken gaat doen voor een uurtje, waar we dan een half uur tot een uur tijd gaan nemen om daar met elkaar of met de spreker over in gesprek te gaan. Thema's die ons hart beroeren of ons hoofd beroeren, allerlei dingen, het kan alle kanten opgaan. Je zal zien dat het programma naarmate het vordert van allerlei fronten eigenlijk komt. En de eerste avond op donderdag 26 oktober zal gaan over Israël. Israël, oud verbond of moderne natie? Wat heeft Israël nu als plaats in de wereld? Het is een heel gek verhaal, eigenlijk. En Wout van onze eigen gemeente gaat in dat uur proberen te kijken of die moderne natie van Israël, is daar een connectie met dat oude verbond dat we van in het begin van de Bijbel zien? Of niet? En wat moeten we daarmee vanuit Bijbelse grond? Nu, de meesten die al lang christen zijn, hebben daar hun eigen beeld op gevormd. En daar zijn de meningen heel erg over verscheiden. Dat is oké, maar we zijn mensen die de Bijbel in het hart dragen en van daaruit willen we vertrekken. Dus u bent daar hartelijk op uitgenodigd. Als u zegt, ja, maar ik ben niet zo'n prater, geen probleem. Er praten wel anderen ook. En misschien verlegt u wel eens een grens die avond. Het tweede dat ik even in de aandacht wil stellen, heeft de Levi duidelijk laten zien, ook is de Vlaamse Evangelische Familiedag. Nu, ik ben niet zo'n conferentieman geweest altijd, maar ik ben daar de laatste jaren wat in veranderd. Vooral omdat ik het gewoon heel leuk vind en het wordt ook goed aangepakt. Tegenwoordig is het echt mooi festijn en het is echt een must om naartoe te gaan om geïnspireerd te worden door een goede spreker. Honderden, letterlijk honderden, misschien gaan we wel eens over de kaap van 1000 christenen uit heel Vlaanderen. En een prachtig jongerenprogramma en kinderprogramma. Dus je kan gewoon je kinderen of je kleinkinderen meenemen. Daar wordt goed voor gezorgd. Kan gewoon. Als je zegt, ja, maar ik weet dan niet zo hoe dat dan in elkaar zit, hoe moet ik dat doen? Misschien kan je samen als kring gaan bijvoorbeeld, of met je vrienden. Maar laten we dat doen om deze verbondenheid ook in het groot te beleven op de familiedag. Maar daarnaast, Levi liet het ook zien, er is nood aan medewerkers nog. Dus als je zegt, ja, doe wel liever iets, dat kan ook. En dat is ook nodig. Jullie weten misschien, of misschien niet, dat Anita haar voet heeft gebroken van Walter. Nu, Walter is de grote coördinator van die familiedag geworden sinds vorig jaar. En zoals dat dan gaat, is zijn vrouw de sterke vrouw achter hem. En zij draagt heel veel werk van het praktische catering gebeuren. Nu valt zij weg, ze is 3 maanden sowieso oud. Ja, met een teven achter dan. Nu... Dat is echt wel lastig, vooral omdat Walter nu ook voor haar moet zorgen en er komt heel veel... Het is een heel gecompliceerde situatie. Dus als je het niet voor de familiedag doet, doe het dan misschien voor Walter en Anita om te zeggen, ja, ik wil daar mee gaan helpen, mee uw schouders onderzetten. Er zijn taken genoeg om daar te ondersteunen. Ja. Maar voel u vrij op eender welke manier, misschien kan je dat combineren. Helpen en daar gewoon ontspannen zijn. Ik vermoed dat dat wel kan. Ik ga dat ook proberen op die manier. En tenslotte, op 12 november gaat er een doopdienst door. voor zij die aan de oproep van Jezus, bekeer u en laat u dopen, gehoor willen geven. Het is een oprechte uitnodiging. Spreek iemand van de oudste aan om daar mee verder te gaan. Goed. We gaan naar de brief van Paulus aan de Filippenzen. U mag die erbij pakken. Ik ga lezen uit de herziene Statenvertaling. Maar u volgt maar waar u in volgt. We gaan eerst even God zegen vragen. Heer, ik dank u dat wij alles aan u mogen geven, Vader. Heer, u bent de schepper. Wij zijn schepselen, Heer God, die soms niet goed begrijpen hoe de wereld en hoe we zelf in elkaar steken. Maar we mogen alles in uw handen leggen, Heer God, en u weet wat ermee te doen. Zelfs met de onvolmaaktheid die we zijn, Heer God, moet u bouwen aan uw volmaakt koninkrijk, en ik bid dat u dat wil doen, Heer. We hebben gegeten van het brood, Vader, en ik moest deze morgen denken, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, Vader. Heer, ik bid dat het mag zijn voor mij deze ochtend hier, Heer, dat we uit genade woorden van u mogen ontvangen, maar dat het ook mag zijn hoe het in ons leven is, Heer, dat we het brood dat we eten, het brood van het leven, Heer God, dat we van de gever daarvan zullen spreken. Dat bid ik in uw naam. Amen. Goed, de brief van de Filippenzen. Ik heb al een keer hier gestaan en daar over de inleiding gesproken. Ik weet niet of u aan de hand van de suggestie die ik heb gestuurd via e-mail er terug in bent gedoken. Als dat zo is, goed zo. Als dat niet zo is, geen probleem. We gaan samen verder. Maar wat ik heb proberen duidelijk te maken vorige keer is dat al die brieven van het Nieuwe Testament echte brieven zijn. Nu zitten ze in een boekvorm, in twee kolommen getipt, maar het waren handgeschreven, waardevolle communicatie van één persoon of van verschillende personen naar andere mensen. Echte dingen. En eigenlijk wat we doen is meelezen. Over de schouders meelezen, meeluisteren, waar twee mensen in gesprek zijn. En wij proberen daaruit te leren. En we zijn dan dankbaar van wauw, dat we dat mogen oppikken. Ik was er zelf niet bij, of het ging niet over mij, maar ik heb er veel over geleerd. Ja, dat je zijdelings, zonder dat ze het erg vinden, gewoon mag meeluisteren in een interessant gesprek tussen twee mensen. Nu, in die brief, voor zij die hem kennen, staat iets centraal zonder dat het centraal staat. Namelijk blijdschap. De brief stroomt over van blijdschap, zonder dat blijdschap op zich een thema is. Maar het interessante is, los van alle onderwerpen die zich in die brief ontvouwen, waarom zit daar zoveel blijdschap achter? En vorige keer, hebben we ontdekt dat er enorm veel liefde zit. Namelijk, in die introductie zegt Paulus, het is logisch dat ik zo over u denk, want ik heb u alle in mijn hart. Of in de Grootnieuwsbijbel staat, ik draag u allemaal een warm hart toe. Echte, gemeende liefde. Echte genegenheid. En hoe komt dat? Omdat Paulus en die mensen van Filippi liefde in praktijk brachten. Die mensen van Filippi stuurden steun, financiële steun en morele steun, door een vriend mee te sturen met dat geld, of omgekeerd. Zeggen zij, wij zijn betrokken op wat jij doet. Wij willen u nu laten doen en zeggen, goed bezig. Nee, wij willen dat laten zien. En Paulus zegt, wauw, ik kan niet veel, want ik zit in de gevangenis, maar ik schrijf een brief, want dat is nu wat ik kan doen voor u. En daar knettert liefde. En dat is het eerste belangrijke, de eerste belangrijke reden waarom er zoveel blijdschap in zit. Omdat Paulus en de Filippenzen zeggen, ja, de liefde, dat is wat ons samenbindt. Anders is er eigenlijk niks. Nu, Paulus schrijft, jullie hebben zoveel liefde, maar ik bid, in vers 10, dat jullie liefde nog overvloediger wordt. Met wijsheid en fijngevoeligheid. Waarom? Om te ontdekken waar het leven echt op aankomt. Staat, ja, zodat je mocht erkennen wat het echt belangrijk is. Pas als we die liefde tussen elkaar, en begin hier eerst onder christenen, die liefde zegt van, dat is waar ik alles op wil bouwen. Ja. dan gaan we ontdekken waar het leven echt over gaat. Dan gaan we ontdekken waar het echt om gaat. Nu, die liefde is de motor. Die liefde zorgt dat de boel op een gezonde manier kan draaien, maar die liefde is niet de bron. En vandaag willen we gaan kijken, wat is de bron van het feit dat er zoveel blijdschap in het leven kan zijn, ondanks hoe het leven er soms uitziet. En daar wil ik mee gaan kijken. Nu, zoals ik daarnet zei, Paulus zat in de gevangenis. Een hele specifieke situatie. En dat is eigenlijk niet handig voor een apostel. Want een apostel heeft als opdracht het woord verspreiden onder de mensen. Maar als je vastzit op een fysieke plaats en je mag daar niet uit, dan heb je een probleem als apostel. Dus, logischerwijze, zit Paulus met zijn handen in zijn haar. Hoe wil ik in mijn beeld een Paulus zien zonder haar? Een beetje zoals de Jonathan eruit ziet. En zo zie ik Paulus een beetje. Dat is een compliment, hè, Jonathan. Zo zie ik Paulus dan, zo gewoon krabben op zijn hoofd. Hoe moet dit nu verder? Ja? Dat zou je verwachten. Paulus in de gevangenis, maar dan gaan we lezen. En, ja, het is schitterend dan wat we lezen. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, de gevangenis zitten, veeleer tot de bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heer door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. Die eerste verkondigen Christus wel het eigen belang niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar die laatste uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als voorwendsel is of in waarheid, en daarover verblijd ik mij, en ja, zal ik mij ook verblijden. Paulus zit hoegenaamd niet in zak en as. Hij vindt het fantastisch op een bepaalde manier, want ondertussen weet heel de keizerlijke garde, heel het gerechtsgebouw, iedereen weet daarvan het evangelie, want Paulus, afhankelijk van waar hij zit, zit hij oftewel vastgeketend, letterlijk bewaakt, oftewel in huisarrest, bewaakt door soldaten. En Paulus is waarschijnlijk van het type dat dan niet zwijgt. Allicht tot vervelens toe, want niet iedereen zit te wachten op het evangelie van Jezus. Maar daar trekt hij zich niet zoveel van aan op dat moment. Ja. Wat hij nog kan doen is het evangelie verkondigen. Iedereen, daar zegt hij, die weet er nu van. En wat er nog bij komt, is dat de andere gelovigen in die plaats, is het Rome, is het Efeze, maakt niet uit. De andere gelovigen hebben gezien, omdat Paulus niet bij de pakken blijft zitten, zelfs als gevangene zegt, nu ga ik er helemaal voor, dat zij zeggen, wij gaan dat ook doen. Dan gaan wij dat werk ook doen. Hij ziet wel dat sommigen het doen een beetje uit afgunst, jaloezie. En ik denk dat dat dan betekent, want het staat er niet helemaal in, dat ze eigenlijk zeggen van, wij kunnen het evangelie ook verkondigen zonder Paulus. Wij hebben die blaaskaak niet nodig. Ja. En anderen zeggen, nee, Paulus, wauw, wat jij doet, wij willen gewoon wat jij aan het doen zet, verder zetten, want dat is te belangrijk. En dan kunt jij blij zijn over het feit dat je werk verder gaat, ook al kunt je het zelf niet doen. Nu, een menselijke reactie zou zijn dat Paulus zich ergert aan het feit dat er mensen zijn die Jezus' naam lijken te misbruiken om te laten zien dat hij niet nodig is. Maar wat zegt hij? Ik vind het schitterend dat in de Bijbel staat. Wat dan nog? Who cares? Zouden wij zeggen. Dat maakt niet uit. Want Jezus wordt gepredikt. En wat voor een Paulus heb je daar? Waarom kan Paulus dat zo zeggen? Want laten we wel zijn, in de gevangenis zitten, blijft wel in de gevangenis zitten. Beroofd zijn van je vrijheid. Niet meer kunnen doen wat je wil doen. Niet meer de relaties onderhouden die dat je vullen. Er is het wel echt een probleem. Maar Paulus die schrijft een brief vol enthousiasme. Nu, hoe komt dat? Dat wordt duidelijk in het volgende stuk. Want ik weet, zegt Paulus, dat dit mij tot zaligheid zal strekken. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door mijn leven is, of door de dood. Hij zegt hier, ik weet dat het mij tot zaligheid zal strekken, dat het voor mij goed zal zijn. Wat er ook gebeurt, door de ondersteuning van de geest en door jullie steun, zal het goed zijn, omdat ik, er staat dan overeenkomstig mijn verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Wat hij bedoelt, dat ik mij op geen enkel moment zal hoeven te schamen over hoe ik mij gedragen heb. Over hoe ik mijn tijd heb gespendeerd. Dat ik, maakt mij niet uit mijn omstandigheden, ik wil mij niet schamen achteraf. Van oei, toen heb ik wel even mijn staart tussen mijn benen getrokken en weggelopen. Of toen heb ik wel, nee, ik wil me op geen enkel moment schamen over hoe ik voor de naam van Jezus ben gegaan. Of het nu in het leven is, of in de dood. En dan schrijft hij, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, goh, ik weet het niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven. En bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Omdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij. Door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Dit is geen tekst voor een zelfmoordsekte die zeggen, oh, er is een beter leven, laten we dit gauw beëindigen. Nu, ik wil het eigenlijk niet hebben over dat moeilijke zinnetje, het sterf is voor mij winst. Ik vind dat echt een moeilijke zin. Ik denk niet dat dat onjuist is, ik denk zelfs dat Paulus dat helemaal juist ziet, maar ik ben daar gewoon nog niet. Ik ben wel in de fase dat ik denk echt van, goh, sterven. Geen probleem op zich. Is jammer voor mijn omgeving en jammer, want ik zie nog wel dingen voor mij. Maar te zeggen dat ik ernaar verlang, dat kan nog niet. Ik denk dat daar Paulus gewoon, ik ben daar zeker van, Paulus inzicht in wie Jezus is en wat het moet zijn om God van nabij te kennen en te ervaren, gaat veel dieper dan waar ik sta. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik vind dat een moeilijk stuk en daar ga ik dan ook niet te diep op in, omdat er ook dat stukje daarvoor heel erg belangrijk is. Nu, voor ik daarop inga, wil ik misschien even iets delen over hoe ik in het leven stond vroeger en waar ik nu uit evolueer. Ik ben daar nog altijd in, maar ik evolueer daaruit. 20 jaar geleden, dat klinkt al als lang geleden, ben ik eigenlijk maar tot geloof gekomen. Ik geloofde altijd, maar 20 jaar geleden, ongeveer rond deze tijd, heb ik mij laten dopen. Nu, daar is een proces aan vooraf gegaan, omdat ik mijn 16, 17 jaar was ik, je zou het kunnen noemen, depressief. Het was misschien een puberdepressie, zoals dat vaak voorkomt, maar dat moest je mij toen niet vertellen, want het was wel heel erg heftig. Ja, ik had heel erg donkere gedachten, die gebaseerd waren op het feit dat niemand me echt begreep. Dat klinkt al puberaal, weet ik, maar het was wel zo. Naar mijn gevoel was iedereen rondom mij oppervlakkig. Ja. Was er niemand die het leven zo diepgaand zag als ik? Ja. Je mag lachen, ik weet het, maar het was wel echt zo. Ik zat daarmee. Waarom kan niemand die juiste snaar raken bij mij? Waarom ziet niemand in mijn leven die zegt, ja, maar Dennis, en hier, ik voel het, ik zie het, dat jij daar een gat hebt eigenlijk. En niemand erkende mij in al mijn capaciteiten. Ik zat in een gat. Maar het was een heel licht gat en het was een heel diep gat. En ik heb alle begrip voor tieners die het leven niet meer zien zitten, want dat was toen voor mij zo. Nu, ik ontmoette toen een persoon en dat was heel interessant, want toen ik daarmee in gesprek ging, toen ontdekte ik dat hij had echte issues in het leven. Die had dingen meegemaakt dat een kind niet hoort mee te maken. Je had een familiale omgeving die ook best heftig was. Maar waarom vond ik die persoon zo bijzonder? Omdat hij zo blij was. Toen ik die verhalen hoorde, dacht ik, hoe kan dat nu dat jij zo blij bent? Maar die stak ook niet onder stoelen of banken, dat die blijdschap kwam door Jezus. Door Jezus voor zich te stellen en naar Jezus te kijken, de liefde van God diep te ervaren. Nu, dat heeft toen een klik gemaakt. Die persoon heeft nu verteld wat ik moest doen, maar ik dacht, hè, als die in die omstandigheden zoveel blijdschap kan laten zien, zo onder de tranen trouwens, tranen gecombineerd met blijdschap, dan dacht ik, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Nu, het was niet zo dat toen het licht ineens aanging, het begon zo lichtjes terug te schijnen, om dan een paar maanden later die keuze te zeggen, ja, ik wil voor Jezus gaan. Nu, wat was mijn probleem? Dat mijn leven zo complex leek. Mijn leven stak zo in elkaar, en moeilijke draadjes, en ik snap er allemaal niks van, en ik heb het niet in handen. Maar eigenlijk, ja, is het leven niet zo complex. Het leven hoeft alleszins niet zo complex te zijn. Want we lezen, zoals Paulus, het leven is mij Christus. Het leven is voor mij Christus. Klaar. Het leven is van alles. Paulus moest van alles doen. Ja, Paulus moest eten, moest drinken, had nood aan vriendschap, had nood aan liefde. Paulus leefde gewoon. Maar hij heeft zijn leven heel eenvoudig gemaakt. Het leven is voor mij Christus. Nu, Paulus schrijft dit gewoon. Net zoals die persoon die ik toen ontmoet heb, die kwam mij niet vertellen, dit moet je doen. En Paulus hier ook niet. Hij vertelt gewoon hoe hij dit allemaal ervaart. Dit is niet zo, dit is geen opdracht. Hij beschrijft gewoon hoe hij in elkaar zit. En we mogen daar naar kijken, we mogen daar over nadenken. We mogen denken, hoe werkt dat dan voor mij? Is dat hoe het bij mij werkt? Is dat wel haalbaar? En het probleem is dat Paulus een beetje is zoals Jezus. Zo'n onhaalbaar ideaal. Hij zegt dat ook een beetje. Wanneer hij het spreekt over zijn vrijgezelschap, dan zegt hij, ik wou wel dat iedereen zoals mij was. Hij heeft als God de gave gekregen, van God de gave gekregen om zijn vrijgezelschap daar goed mee om te kunnen gaan. En zich helemaal te focussen, wat aan velen niet gegeven is. Ja? En Paulus is daarom zo'n ongrijpbaar voorbeeld voor velen. Van, ja, oké, ja, Paulus, ja, jij kunt dat doen. Het leven is voor mij Christus, ja, want je hebt niks anders. Maar het is niet omdat hij dat zelf zegt, van ja, ik wou dat wel, maar ik begrijp dat ook, zegt hij. Maar dat is niet waar het over gaat, want Paulus leefde ook. Paulus leefde gewoon net zoals wij. Hij was een mens zoals wij, maar hij zegt, mijn leven is Christus. 100%. En dat is eigenlijk, als het dat is, dan is dat eigenlijk redelijk eenvoudig. Mijn leven is niet, begrijpt iedereen mij? Mijn leven is niet, toen ik 17 was, waarom is er geen enkel meisje dat mij goed ziet zitten? Ja? Mijn leven is niet, oh, waarom is deze job nu weer al niks voor mij? Of whatever dat het mag zijn. Het leven is voor mij Christus. Nu, ik heb die beslissing genomen op mijn 17. Maar eigenlijk is er bijna niks veranderd in de 5 jaar die daarna volgden. Eigenlijk is mijn leven exact hetzelfde geweest. En dat is iets wat ik bij vele gelovigen proef. Van ja, ik wil wel, maar eigenlijk verandert er niks. En daarom is het belangrijk dat we lezen wat Paulus daarna nog zegt. Hij zegt dit. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is het duidelijk een teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit dit een duidelijk teken van, en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij hebt gezien en nu van mij hoort. alleen. Alleen, let hierop, op uw levenswandel. Hij schetst zijn voorbeeld, en ik denk dat hij dan beseft, ja, nu heb ik dat voorbeeld geschetst, dat is hoe ik in elkaar steek, en dan zegt hij, ja, en voor jullie, alleen, dat wijst op een voorwaarde. Hè. Dus je mag dit doen, alleen, let hierop. En wat zegt hij? Wandel het evangelie van Christus waardig. Uw wandelen in het leven, dat spreekt over uw levenswandel dus. Het evangelie van Christus, dat is datgene wat Paulus daarvoor had komen verkondigen. Neem de evangelies van, geschreven door Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Daarin lees je het evangelie van Christus. En hij zegt, in uw levenswandel moet je het zo aanpakken. Dat betekent dus niet dat we allemaal timmermannen moeten worden, zoals Jezus was. Dat betekent niet direct iets over de invulling van uw dagelijks leven, wat je doet. Dat is niet belangrijk of je nu, zoals ik hier, predikant aan het wezen bent, of je bent elektricus, of je bent huismoeder, of je bent gepensioneerd, of je bent whatever. Dat is niet waar het over gaat. Het gaat in de weg die je gaat, wandel daarin waardig volgens het evangelie. En daarom is het zo belangrijk om die evangelie maar gewoon te leren kennen. Echt te leren wie Jezus is. Om te gaan doen zoals hij, om te gaan reageren zoals hij, om beslissingen te gaan nemen zoals hij. Nu, ik heb nog even tijd normaal. Ik heb dat zelf als moeilijk ervaren, misschien u ook, of misschien niet, en sorry dan, maar mijn christenleven heb ik altijd heel erg dualistisch of schizofreen ervaren. We hebben het leven, maar we willen eigenlijk voor Gods koninkrijk leven. Dat is waar, denk ik. Alsof die twee dingen gescheiden zijn van elkaar. Maar dat is niet. Elke kleine handeling, elke kleine gedachte is het leven. En het leven is Christus, volgens Paulus. Zo zit het leven in elkaar. We moeten als christen niet ineens een ander leven gaan leiden. Het kan zijn dat Jezus u een ander pad opstuurt. Maar we leven gewoon zoals elke mens leeft. We hebben nood aan liefde, nood aan eten, nood aan een huis. We moeten dat bouwen, we moeten daarvoor gaan werken, we moeten dat. Dat is gewoon hoe het is. Maar het leven, in al zijn facetten, is Christus. En daar ligt, denk ik, de sleutel van alles. Ik denk dat dat de samenvatting is van heel het Nieuwe Testament. Het leven is Christus. En ik zou daar nu ontzettend ver in, dat is eigenlijk de hele diepte van het evangelie, de hele breedte van het leven ligt daarin. En ik kan die zin ook niet helemaal goed verklaren. Maar het is een zin, als je die meepakt, als je die boven je bed hangt, in je agenda schrijft, of als je hem gewoon brandt in je geheugen, het leven is Christus. Ook al begrijpt het niet helemaal, maar je kunt het altijd als een spiegel voor je houden. Is hier het leven, is die gedachte, is dat Christus? Is deze keuze, is dat Christus? Is deze aankoop, is dat Christus? En dan gaat dat niet, wat zou Jezus die auto kopen? Ja, weet ik ook niet. Maar met die gedachte, wat motiveert mij? Waar gaat het? Het is te diep, die zin, om daar nu veel voorbeelden aan te koppelen. Maar het is zo'n essentiële zin in het leven, is mijn Christus. En wat er dan gebeurt, is volgens mij het volgende. Namelijk dat ons leven een telescoop wordt. Een telescoop op Christus. Ik had in augustus een vergadering met de Giro's, dat zijn de tienerleiding. En het was een kei boeiende vergadering, want ik heb foto's getrokken. Nu, die foto's zijn niet alleen de rondjes, de foto is het geheel. En het is getrokken door, ik denk, een wc-rolletje. Of een keukenrol, dat weet ik niet meer. Maar wat bijzonder is, is dat door dit te doen, als door een telescoop die foto te trekken, dat plots heel erg duidelijk wordt dat de Christof daar zit. En dat Sophie heel aandachtig iets aan het lezen is of zo. Ja? En dat is het resultaat. Als het leven Christus is, dan gaan de mensen tussen op uw werk of eender waar zien, en daar zit Chris. Maar ze zien niet meer de massa en Chris gewoon daar ergens tussen, maar ze zien, daar is iemand dat ik niet ken. Of daar is Rita. Ja, of, en ze zien daar iets. En dan zien ze het leven daar is Christus. Dat is eigenlijk wat dat betekent. Want mensen die niet geloven, mensen die de geest niet hebben, zien Christus niet. Ze zien de hand van God niet in de schepping. Wat zouden ze dan verwachten dat als ze zomaar een evangelie lezen, dat ze het plots gaan zien? Ze zien het niet. En we zijn met de oudste, hebben een 24 uur gehad net, om na te denken over ja, de gemeenten en hoe we samen aan dezelfde kar trekken en dergelijke meer. En ik denk dat dat... Ik weet eigenlijk niet meer wat ik erover wil zeggen, moet ik eerlijk zijn. Kan gebeuren, hè, als je... Maar hij heeft mij helemaal... Jawel, ik weet wel wat ik wilde zeggen. Hij heeft mij helemaal een beetje door de mentale gehaktmolen gehaald. En dat is niet slecht bedoeld, maar ik heb beseft van, het leven, en zelfs ons gemeenteleven, het is een gecompliceerd verhaal. En ik heb maar zoveel hersencellen, en een tijdje zegt dat, error. Ja, dan gaat dat niet meer. En dan denk ik, Heere God, dan moeten wij dat doen. Hoe dom was dat om dat in onze handen te geven? Maar dat is eigenlijk maar bijzaak. De hele gemeente, organisatie, en ik weet niet wat, is een belangrijke bijzaak. De hoofdzaak is dat het leven Christus is. En dan worden wij als gemeente worden wij zo'n telescoop. En dan zeggen, dat is gek. Maar als gemeente zijn wij individuen die overal infiltreren. Overal waar mensen zeggen, dat is toch anders. Dat is Jezus. Want ze zien Jezus niet, anders zouden ze het al aan gezien hebben. In de natuur, in allerlei, in de mens zelf zit zoveel pracht in. Maar ze zien het niet. Als wij zoals Paulus gaan leven, het leven is Christus, dan zullen zij die op zoek zijn, Jezus zien. Belangrijk. Zij die niet op zoek zijn, ja, die gaan waarschijnlijk niet veel vinden. Nu, dan kan je u verwachten aan een leven waarin tegenstand is. Dat is gewoon wat het is. We zullen lijden. Het zal niet altijd plezant zijn. Maar Paulus zegt, ja, dan leid je net zoals ik. En daar staan we dan samen in. Laat het een motivering zijn. Dat we samen het risico lopen om serieus op onze donder te krijgen. Om te leven zoals Christus. En dan, hè. En ik merk dat sinds ik op mijn 22 ongeveer koos voor een levenswandel om te groeien naar het leven is Christus, dat daar verandering kwam. En die verandering die heeft nog heel veel marge tot vergroting en verbetering. Maar net zoals ik gisteravond een beetje op mijn gat lag, door de mentale gehaktmolen was gehaald, en dat allemaal zo complex leek, moest ik in de voorbereidingen voor vandaag denken, maar het leven is Christus. En ja, er zijn bijzaken die serieus goed moeten aangepakt worden, maar dat is eigenlijk zo'n eenvoudig principe. Dat maakt mijn leven nu zo eenvoudig. Ik wil gewoon Christus in mijn leven. En ik weet het, ja, dat is weer een beetje vaag. Maar ik kan niet meer dan dat geven. Net zoals Paulus dat daar beschrijft vandaag. Maar die vraag neem ik die mee naar huis. Is mijn leven Christus? Of wil ik dat mijn leven Christus is? In alle breedte en alle diepte. Ik denk dat het misschien nodig is dat ik vraag om de geest, om dat in ons hart te laten zakken en daar iets mee te doen. Maar ik bid ook dat uw leven daardoor een telescoop mag worden. En niet alleen dat van u, maar ook dat van mij. Volgende keer gaan we daarop in, want Paulus doet dat gelukkig. Wat is dat dan, Christus? Wat is er dan zo bijzonder? Dat is voor de volgende preek en ik zal ook in de mailing die ik stuur daar aandacht aan besteden, dat we daar dat wonder mogen ontdekken. Vader in de hemel, ik dank u dat u genadig bent, Heer. Heer, we lopen continu tegen de grenzen van ons intellect, van onze emoties, van onze fysiek, Heere God. Maar u bent geest en uw koninkrijk wordt gebouwd in geest en waarheid, Heere God. En ik bid dat wij mogen bidden in geest en waarheid. Dat wij mogen aanbidden, Heere God. Ons leven mag één gebed zijn, één telescoop op Jezus, Heer. Heer, wat het precies betekent in de kleine en de grote dingen van het leven, wat het is om Christus te zijn, dat kan u met uw geest duidelijk maken. En ik bid echt, Heer, dat u uw geest wil geven, nog meer overvloediger, dat uw geest meer licht mag schijnen, Heere God, in het begrip van wie u bent. En dat we beseffen dat het niet is, het leven is voor mij Christus dingen te doen, maar dat mijn leven Christus is. Alles geef ik u, wat ik ben en heb. Heer, zoals Paulus, en Heer, hij is geen onbereikbaar voorbeeld, hij is gewoon een heel goed voorbeeld van wat het is om een discipel van u te zijn. En ik bid, Vader, wilt u ons doen groeien, als persoon en zo als gemeente van Christus. Amen.
Bedankt, Dennis, voor het woord. En ik heb nog een lied gekozen, De Wedloop. Kennen jullie allemaal wel. En ja, dat past wel goed, denk ik. Om dat echt te zingen als een gebed. Naar elkaar en naar de Heer toe. Van, ja, dat we echt gefocust mogen zijn. Lied 564. En zo daar rechtstaand. Ik loop de weg.